Ezechiël 23.
Het woord des Heren kwam tot mij, mensenkind, er waren eens twee vrouwen, dochters van één moeder. Zij pleegden ontucht in Egypte. In haar jeugd pleegden zij ontucht, daar werd haar boezem betast en streelde men haar maagdelijke borsten. De naam van de oudste was Ohola en die van haar zuster Oholiba. Zij werden de mijne en baarden zonen en dochters. Wat haar namen betreft, Ohola is Samaria en Oholiba is Jeruzalem. En Ohola pleegde overspel terwijl zij mijn vrouw was. Zij hunkerde naar haar minnaars, naar Assur. Vers 11. Hoewel haar zuster Oholiba dit zag, ontbrandde zij toch in nog feller hartstocht dan haar zuster en pleegde nog erger ontucht dan zij. Naar Assur's zonen hunkerde zij. Dan sla ik weer een stukje over. Vers 22. Daarom, Oholiba, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zet de minnaars tegen u op van wie gij u afgekeerd hebt. Van alle kanten zal ik hen tegen u doen optrekken, Babyloniërs en alle Chaldeën, Pekot, Soa, Koa, met hen alle Assyriërs, begeerlijke jonge mannen, hoofd voor hoofd landvoogden en stadhouders, ridders en aanzienlijken, allen te paard. Ze zullen tegen u optrekken met tal van wagens en voertuigen en met een menigte van volken. Grote en kleine schilden en helmen zullen zij van alle kanten tegen u aanvoeren. Dan zal ik hun de rechtszaak voorleggen. En ze zullen u richten volgens hun gebruiken. Ik zal u mijn naijver doen voelen. En ze zullen grimmig met u afrekenen. Neus en oren zullen zij u afsnijden. En wat van u overblijft zal door het zwaard vallen. Vers 28. Want zo zegt de Heere, Heere, zie, ik geef u over in de macht van hen die gij haat. In de macht van hen van wie gij u afgekeerd hebt. Ze zullen u met haat bejegenen, al wat gij bezit wegnemen en u naakt en bloot achterlaten. Vers 32. Zo zegt de Heere, Heere, de beker van uw zuster zult gij drinken, de diepe en wijde beker. Tot belaching en spot zult gij zijn. Boordevol. 35. Daarom zo zegt de Heere, Heere, omdat gij mij vergeten en mij achter uw rug geworpen hebt, draag dan ook uw ontucht en uw hoererij. En de Heere zei tot mij, mensenkind, wilt gij Ohola en Oholiba richten, houd haar dan haar gruwelen voor, want ze hebben overspel bedreven en er kleeft bloed aan haar handen. Vers 38. Bovendien hebben ze mij dit aangedaan. Verontreinigd hebben zij in de tijd, in die tijd, dus de tijd van overspel en zo, mijn heiligdom ontheiligd en mijn sabbatten. Terwijl ze hun zonen voor hun afgoden geslacht hebben, kwamen zij op dezelfde dag naar mijn heiligdom, zodat zij het ontheiligden. Ja, zo deden zij in mijn huis. Dan vers 46, want zo zegt de Heere, Heere, doe een menigte tegen haar optrekken en geef haar over ter mishandeling en ter plundering. Deze menigte zal haar stenigen en haar met zwaarden in stukken houden, haar zonen en haar dochters doden en haar huizen met vuur verbranden. En ik zal aan de ontucht in het land een eind maken. Alle vrouwen zullen de waarschuwing ter harte nemen om niets te doen naar uw ontucht. Uw ontucht zal men over u brengen. En gij zult de zonden van uw afgoderij dragen. En gij zult weten dat ik de Heere, Heere ben. Tot zover. Wat de taal betreft misschien wat raar, ongewoon. Aan de andere kant is dat de Heere hele duidelijke beelden gebruikt. Beelden die wij allemaal kunnen begrijpen. We hadden al in hoofdstuk 16 dat de Heere Jeruzalem zag als zijn vrouw. En dat is niet de enige plaats waar dit gezegd wordt. Dat de Heere een hele speciale band heeft, een liefdesrelatie heeft met zijn volk. Dat vindt u ook terug bijvoorbeeld in het boek Hooglied. Dat vindt u in Hosea. En om het nu maar direct door te schuiven naar het Nieuwe Testament, ook de gemeente wordt zo aangesproken. Als Paulus zegt, ik heb u als een reine maagd aan één man verloofd. Christus. Dat bedoelt Paulus, de gemeente die verbonden is met de Heer Jezus. En om dat nog een keer te onderbouwen en te onderstrepen, hebt u Efeziërs hoofdstuk 5 in uw Bijbel, waar sprake is van Christus en de gemeente, man en vrouw. Geheimenis is groot, maar ik zeg dit met het oog op Christus en de gemeente. De taal is dus wat anders, wat typisch misschien, maar we snappen het best. Ohola, Samaria. Oholiba, je zal me zo heten, zeiden we vroeger. Jeruzalem. Ohola betekent, het is Samaria, maar het betekent haar eigen tent. En Oholiba betekent, mijn tent is in haar. Komt u toch wel bekend voor, denk ik. De zonde van Samaria, van het tienstammenrijk, is toch wel heel speciaal dat ze een eigen godsdienst hebben gecreëerd. Afgodische dingen, Bethel en Dan in het noorden, Bethel een beetje de buurt van Jeruzalem, Ramallah vandaag. Daar hebben ze die kalverdiensten ingevoerd. En die kalverdienst wordt de hele Bijbel door de zonde van Jerobeam genoemd, die Israël zondigen deed. Ohola, haar eigen tent. Ze had een eigenwillige godsdienst. Ze hadden het zelf ingekleurd. En ze hadden uit alle lagen van de bevolking priesters aangesteld. En Jerobeam stond op een bepaalde dag bovenop dat altaar en zei, grijpt die man, weet je wel, die ene profeet die uit Juda kwam en zei dat dat helemaal niet kon en mocht. En zijn arm bleef zo uitgestrekt en hij kon hem niet eens terugtrekken. Die geschiedenissen, tienstammenrijk, afgoderij, heel concreet geïntroduceerd. Misschien is het meest grove wel in de dagen van Agab geweest. Door zijn vrouw Izebel is immers de Baalsdienst ingevoerd. Zijn Baalspriesters binnengehaald. Zijn ze op de loonlijst van het koninklijk paleis gezet. En ze werden onderhouden. En de Heere hebben ze vergeten. In die tijd de geschiedenis van Elia op de Karmel. Een altaar en vuur uit de hemel. U kent de geschiedenissen. Haar eigen tent. Elke eigenwillige godsdienst kun je kwalificeren met de term haar eigen tent. Soms is het heel subtiel en soms is het heel grof. Dat ligt een beetje aan de situatie. Ik hoorde in mijn vrouws familie, de familie van Henny, een verhaal en geschiedenis die ik ook nagetrokken heb, die ook klopt. Dat op een bepaald moment er een splitsing kwam in een gemeente en een deel Zij, en dat ging dan over de tafel des Heren.
We hebben zelf een tafel. Niet weten dat ze in feite daarmee precies aangaven waarmee ze bezig waren. Zelf een tafel. Onze club. Onze theologie. Wij weten het.
Het komt veel en veel vaker voor dan wij vermoeden. Samaria. 10 stammen.
Het grootste deel van het volk Israël. Ver en ver uit. Ze hebben zelf een tent. Ze hebben het zelf geregeld. Het is allemaal hun werk, hun kleur, hun oplossing.
Die 10 stammen die zijn inderdaad in contact gekomen met allerlei volkeren rondom. En ze hebben die volkeren niet alleen, laat ik maar zeggen, een beetje toegelaten, maar ze hebben ernaar gehunkerd. Dat is de taal, hè? Dat is de taal hier uit dit boek. Ze hebben ze gewoon uitgenodigd. Gewoon grof. Binnengehaald. En ze hebben ze omarmd. En ze hebben zich aan hen overgegeven. Ze hebben zich met hen één gemaakt. De taal van man en vrouw. Dat is de taal van dit hoofdstuk. De 10 stammen hebben het heel bond gemaakt. Zo bond dat de Heer moet zeggen, ik kan jullie niet langer hier in mijn land houden. Ze zijn weggevoerd. De 10 stammen zijn in ballingschap gegaan. Niet naar Babel, dat was later voor de 2 stammen bedoeld. Maar naar het noorden. Aanvankelijk daar richting Nineveh. En daarna nog verder. En misschien zitten ze vandaag wel in Nederland. Wie zal het zeggen? Sommigen zeggen Engeland, anderen zeggen Scandinavië. Maar in ieder geval weggevoerd. Niemand zal ooit precies weten waar die 10 stammen zijn terechtgekomen. Maar ze zijn wel weg. En ze zijn nog niet terug. Dat wil niet zeggen dat de Heer ze niet ziet. Van die 10 stammen zegt de Heer, al zet er maar 1 in Peking, dan haal ik hem toch uit. Op een bepaald moment zullen ze gevonden zijn. 10 stammen, ze zijn weggevoerd. Vanwege hun gedrag, vanwege hun houding, hun overspelig gedrag. U voelt best dat het hier om een heel volk gaat. Dat het hier niet letterlijk om een man en een vrouw gaat. Dat zal duidelijk zijn. Een heel volk, 10 stammen, hebben de Heere verkwanseld en hebben een ander genomen. Nog sterker, hebben vele anderen genomen. De Heere aan de kant gezet. De Heere verlaten. Overspelig andere goden nagevolgd. Dat is de taal die je elke keer in de Bijbel terugvindt. En die je ook best kunt plaatsen. Ze hadden zelf een tent. En ze hebben zich dus verslingerd aan alle mogelijke volkeren en goden van die volkeren. Nog een keer voorbeeld van Agab en Izebel. Dus behalve een, laten we zeggen, een relatie, een connectie, hebben ze ook de andere goden binnengehaald en een plaats gegeven. Denkt u maar aan de vele offerhoogten, denkt u maar aan de vele tempels, de vele plaatsen waar Baal gediend werd. Nog een keer, Elia op de Karmel is daar het sprekende voorbeeld van. Ohola, haar eigen tent. Nu zou je zeggen dat het 2 stammenrijk, Oholiba, mijn tent is in haar, daar stond nog steeds de tempel, daar woonde de Heere, daar had hij zijn naam doen wonen, dat was zijn huis, zijn stad, die stad wordt al in Psalm 48 de stad van de grote koning genoemd. Daar woonde de Heere. De Heere zou immers uit alle stammen van Israël 1 plaats verkiezen om zijn naam te doen wonen. Deuteronomium 12. En de Heere heeft die stad genomen. Heeft die stad gevonden en heeft zijn naam daar gevestigd. Mijn tent is in haar. Oholiba. Jeruzalem. Er is geen stad in de hele wereld zo bezongen als die stad.
De Heer Jezus heeft er ook over geweend, niet alleen gezongen. Hij heeft ook geweend toen hij de stad zag.
Mijn tent is in haar. En Jeruzalem wist wat er met de 10 stammen was gebeurd. Jeruzalem wist dat ze weggevoerd werden, waren. En dat ze uit hun gebied, uit hun erfdeel waren weggerukt. De Heer had ze weggevoerd, in ballingschap laten gaan. En Jeruzalem wist het. En nu zou je zeggen, een gewaarschuwd mens telt voor 2.
Nee dus. Alhoewel ze dit wist, alhoewel,
dat is de taal hè, van hoofdstuk 3, alhoewel Oholiba wist wat er met Ohola was gebeurd, maakt ze het nog bonter, nog erger. Je bent misschien geneigd te zeggen, dat kan niet, het is wel gebeurd. En ik heb al, ik weet niet hoe vaak gewezen op koning Achas, vlak voor Hiskia, die notabene in Damascus een altaar ziet, zo mooi van vorm, dat hij zegt, zo'n altaar willen we in Jeruzalem ook. En dat hebben ze gedaan, en ze hebben het altaar van de Heere, de tafel des Heeren, zo wordt het genoemd, zo wordt het altaar genoemd, aan de kant geschoven. En ze hebben een ander altaar daarvoor in de plaats gezet. Ze hebben ook een nieuwe ingang gefabriekt. Niet de ingang die op het oosten zag, maar een andere ingang. Meer appetijtelijker, leuker voor de koning van Damascus. Uiteindelijk zijn de lampen gedoofd. En als Hosea profeteert, dan moet hij zeggen, ze hebben mij aan de kant geschoven. Letterlijk, het altaar van de Heere aan de kant geschoven en daar een ander altaar voor in de plaats gezet. Dat is toen gebeurd. Nog een keer, je zou veronderstellen dat de 2 stammen door de les van de 10 stammen gewaarschuwd waren en niet zulke dingen deden, maar ze hebben het wel gedaan. Weg. En nu zegt de Heere, jullie hebben je 2 stammen, Jeruzalem, jullie hebben je gewoon verslingerd aan alle mogelijke minnaars. Je hebt in huis gehaald wie je maar wilde. Je hebt gewoon gegrossierd in invloeden. Weer niet denken aan mannen en zo en vrouwen, letterlijk. Maar vooral denken aan een volk dat zich compleet overgeeft aan andere goden. Afgoderij bedrijft. Die afgoden, die werden een tijdje binnengehaald. Dat was eventjes hoera en hoera en zo. Dat was heel hoog. En ja, dan kots je er misschien weer van. En zo gebeurde het ook. En dan verstoot je die afgoden wel weer. Want dan moeten er weer nieuwe komen. Nieuwe. Dat is veel interessanter. Je moet altijd in zijn voor wat nieuws. Dat gebeurde ook. De 2 stammen hebben relaties onderhouden met alle mogelijke godsdiensten, goden, invloeden, en ze hebben daarna weer nee gezegd en toen zijn ze naar de andere kant gaan kijken. En die mensen die afgewezen werden, die werden weer boos. En nu zegt de Heer in dit hoofdstuk, weet je, al die mensen die uiteindelijk met lege handen stonden, die worden nog boos ook nog en die gaan ook nog met vernietigende kracht tegen Jeruzalem, tegen dat 2-stammenrijk tekeer. Nog sterker, de Heer zegt, ik heb hun de rechtszaak voorgelegd. Kijk maar eens. Jullie weten zelf wat er gebeurd is. Jullie voelen het een beetje mee. Het is heel merkwaardig. Het is echt uniek bijna in de Bijbel. Dat de Heer zegt, jullie voelen wat ik voel. Ze hebben mij aan de kant geschoven. Jullie zijn ook aan de kant geschoven. En daarom leg ik jullie de rechtszaak voor. Dat is nu een van de sleutels van het hele boek Ezechiël. Ezechiël moest immers voelen wat God voelde. Iedere keer komt dat terug. Nu moeten die volkeren, die mensen daar in het Midden-Oosten, die moeten gaan voelen wat God voelt. God was al lang al in een stadium eerder aan de kant gezet.
En nu was hen datzelfde overkomen.
En nu laat God het eigenlijk aan deze volkeren over om daarmee te handelen. Hij geeft hun de rechtszaak in handen.
Dat is de taal van dit hoofdstuk.
En die rechtszaak die zal door hen worden behandeld naar hun eigen gewoontes, naar hun eigen normen. Namelijk met lichamelijke straffen en zo, met het afsnijden van neuzen en dat soort dingen. Dat waren de gebruiken die die volkeren hadden in hun rechtszittingen, in hun veroordelingen. Nou, tot zover is het allemaal duidelijk, denk ik. Volstrekt helder.
Kunt u zich voorstellen dat de Heere zegt, ik kan hier niets meer mee? Kunt u zich voorstellen dat de Heere zegt, ik stop ermee? Het gaat mij er niet om dat de Heere zegt, en nu stop ik definitief met deze kwestie. Maar hij kan ze als getuigenis niet langer handhaven.
Hij kan ze als fakkeldrager voor zijn naam, voor zijn eer, niet langer laten functioneren.
U moet daar niet iets anders aan verbinden. Als getuigenis van God op aarde zijn ze niet meer bruikbaar. En ze worden weggeschoven. Ze worden door die volkeren echt veroordeeld. Die volkeren laten hun gram los op Jeruzalem. En laten Jeruzalem weten hoe boos ze zijn. Omdat Jeruzalem hen in de kou liet staan. Maar over dit oordeel heen. Zie je die Heere die in de kou, het is te simpel gezegd, maar die nog steeds staat te wachten op zijn geliefde die zal terugkomen. Ik hoop dat u door de taal van dit hoofdstuk kunt heen kijken en dat u dan een beeld hebt van, dit is er met het getuigenis van God op aarde toen gebeurd, 10 stammen, de grote massa, weg. Een klein deel blijft over. En je zou zeggen, dat kleine deel, dat doet het hem. Het gaat weer mis. Zal ik eens een voorbeeld geven uit het Nieuwe Testament? Als in Openbaring 2 en Openbaring 3, die 7 gemeenten die in Klein-Azië zijn, de revue passeren. Daar is het aanvankelijk 1. Op een bepaald moment is de grote massa weg en blijft er een klein restje over, Philadelphia. Kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard. Het is niet voor het eerst dat dit vergeleken wordt met een hele tijd christelijke geschiedenis. Ontstaan van de gemeente, gaat heel groot, gaat heel geweldig, gaat zitten, totdat er een moment komt, donkere middeleeuwen, dat het helemaal voorbij is. Dat er niets meer over is van de glans, van de glorie van het begin. Dan gaat God een opwekking geven. Maar zelfs die opwekking van Luther en van Calvijn is later weer helemaal weg. Het is alsof na Sardes dat hele gebeuren weggaat. En dan komt Philadelphia, ja, nieuw begin, prachtig. Kleine kracht, mijn woord bewaard. En je zou veronderstellen dat de kerk zoveel geleerd heeft van haar eigen geschiedenis, dat ze nooit nog een keer in diezelfde valkuil zou zijn gevallen. Dat zou je veronderstellen, maar dat is niet zo. Want uit Philadelphia komt Laodicea. Hetzelfde verhaal. Dus het verhaal van Ohola en Oholiba kom je notabene in het Nieuwe Testament tegen. Daar zie je hetzelfde. Alleen in het Nieuwe Testament gaat het over de gemeente. En in het Oude Testament, Ezechiël 23, daar gaat het over Israël. Dat is de tragiek van dit stuk. En je ziet hoe daar stammen, volkeren in het Midden-Oosten mogen optrekken. Door God gesanctioneerd zijn om oordeel uit te oefenen. Ik weet het. Die zijn veel te ver gegaan. En die zijn veel te fel geweest. En de Heer roept ze opnieuw tot de orde. Maar De Heere zegt, kijk eens, dit is er met mij gebeurd. Dit is er met jullie gebeurd. Hier heb je mijn gevoelens. Oordeel maar. En dat oordeel laat de Heere toe. Betekent dat dat het definitief over is met Israël? Dat betekent het niet. Echt niet. Bijna op elke bladzijde in het boek Ezechiël staat dat de Heere opnieuw met zijn volk gaat beginnen. God wil iets nieuws brengen. God zal altijd een uitweg zoeken. Ik heb net een hele serie studies achter de rug over de wet, over de 10 geboden, de 10 woorden. En als je de 10 woorden hoort in het boek Exodus, dan kun je je de reactie voorstellen van het volk van God dat zegt, angst en afstand. Het volk was bang toen ze het geluid van de bazuin hoorden, toen ze de rokende berg zagen, toen ze de stem van de Heere hoorden, donkerheid, de wolk. Ja, ze zeggen tegen Mozes, praat u alsjeblieft maar met de Heere God, maar laten wij maar op afstand blijven. Zo ongeveer gaat het, angst en afstand. Dan zegt de Heere heel merkwaardig, op het moment dat zij op afstand staan en bang zijn, vanwege de glorie, maar ook vanwege de heiligheid van God, dan zegt de Heere, en toch heb ik een plaats waar ik kan staan en zegenen. U leest Exodus 21 voor uzelf vannacht. Het is prachtig. De Heere heeft een plaats waar hij kan staan en zegenen. Dat is heel typisch. Op het moment dat het volk op duidelijke afstand staat en angst kent, zegt de Heere, en ik heb een plaats waar ik kan staan en zegenen. Welke plaats? Het altaar. Zo typisch. Ik vind het zo gaaf. En de Heere God zegt, dat altaar, dat moet je, als je dat van stenen maakt, dan moet je niet met jouw houweel gaan bewerken. Dat moet je niet gaan fatsoeneren. Dat moet je niet gaan modelleren. Daar moet je niet aan gaan prutsen. Daar moet je niet een mooi kunstwerk van maken. Dat moet je zo laten. En als je dat altaar wilt bestijgen, dan moet je geen trapje gebruiken. Geen ladder gebruiken. Want dan wordt je schaamte zichtbaar. Hele rare taal. Ik ga het nu anders zeggen. De Heere heeft een plaats waar hij kan staan en zegenen. En dat plaats is het die plaats, dat is het altaar. En als je bij dat altaar wilt komen, dan moet je niet zelf aan de slag gaan. Dan moet je daar niet zelf een vorm aan geven. En als je wilt naderen tot het altaar, moet je geen ladder gebruiken, dan moet je geen hulpmiddel gebruiken. Je moet het zo laten. Zal ik dat eens gewoon zeggen? Ik eet nog wel eens bij broeders en zusters, dat kunnen ze zich voorstellen. En als je daar dan komt, dan gaat u voor in gebed, broeder. Ik zeg, waarom? Ja, maar u kunt zo mooi bidden of zo, weet je wel. Ja, maar dat gestuntel van onszelf, dat is maar niks. Maar die mooie volzinnen van jou, die komen over. Nou ja, ik ontzin u dat met alle kracht die in mij is. En ik luister liever naar het gestuntel van de... Nou ja, u begrijpt het. Wat denkt u van Maria bid voor ons? Is dat geen ladder? Wat denkt u van... Ja, de priester die moet het doen. Is dat geen ladder om bij het altaar te komen? Is de voorganger in de gemeente ook niet een soort ladder? Ja, als die het zegt, ja, die mag de zegen uitspreken. Ik las een heel merkwaardig stukje commentaar in het Nederlands Dagblad. Bij het overlijden van de paus. Hij was nu overleden en er kwam een nieuwe en die werd nu vader genoemd. Nou, dat kan natuurlijk niet. Dat schiet protestanten altijd in het verkeerde keelgat. Niemand mag uw vader zijn, niemand mag uw heer zijn. Eén is uw vader. Altijd commentaar. Een van de journalisten van het kerkelijk leven in het Nederlands Dagblad schreef: ik begrijp die protestanten, die gereformeerden, die Calvinisten helemaal niet. Maar ze noemen hun eigen voorganger altijd domino.
Sorry.
Nee, dat is niet een bewuste verspreking. Dat is een dominee. En dat betekent heer.
En hij stelt voor, alsjeblieft, schaf dat dan af. Als je dan durft te zeggen dat ze in de Rooms-Katholieke traditie geen vader mogen zeggen, dan moet je in de protestante traditie, calvinistische traditie, ook niet dominee zeggen. Kan toch niet? Hij stelt een andere titel voor, namelijk PR voor de naam van die mensen. Niet public relations, dat kan het ook betekenen. Maar priester, profeet en prediker. Goeie suggestie. Maar we willen ook graag dat die dominee dan, ja, als die het zegt, als, als voorbeelden, ja, dat moet hij dan doen. Is dat geen ladder? Nou, oké. Okay. Genoeg. Dat was een bijzin hoor. Genoeg om te zeggen dat de Heer een plaats heeft waar hij kan staan en zegenen. Die plaats is het altaar. En als de Heer gezegd heeft dat die plaats het altaar is, zegt hij ook nog door wie hij die zegen gaat brengen. Namelijk door de knecht, de Hebreeuwse slaaf. Even slikken. Thuis studeren. En als dat geweest is, dan ineens is daar een hele merkwaardige zin van, als je echt bewust zondigt, dan zul je sterven. Maar als je niet bewust iemand gedood heeft, toch dat God het je hand deed overkomen, dan is er een uitweg, dan is er een vluchtweg. Dat noemen we dan de vrijsteden, die vluchtroute.
Ik wil graag zeggen, als de Heer zichzelf openbaart, als hij zegt, ik ben Yahweh, en ik zit zo in elkaar, en dat zijn mijn vormen, dat zijn mijn woorden, dat zijn mijn routes. Zo zegt hij dat daar. En als je je daaraan houdt, dan zul je optimaal genieten van de zegen die ik geven wil. Dan ga je nooit zonder zegen weg. Dan blijft die zegen heel concreet om je heen, bij je. Maar als je daarin een verkeerde keuze maakt, als je daarin faalt, dan is er een vluchtweg. Dan is er een uitweg. Weet u waarom de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha zei, Vader vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen? Omdat hij de vluchtweg wilde openen. Echt waar. En je zou zeggen, daar hebben ze heel bewust nee gezegd tegen de Heer Jezus. Kruisigen, kruisigen. We willen niet dat hij koning over ons is. Klare taal zouden wij zeggen. En op datzelfde moment bad de Heer Jezus, Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. De Heer Jezus brengt dat onder de noemer van, niet met opzet. God laat iets gebeuren. En dat is ook dit hoofdstuk. De Heere God heeft altijd een uitweg, heeft altijd een vluchtweg. De wereld zingt, een hele tijd terug zong ze dat, was een hit. Vluchten kan niet meer. Vluchten kan niet meer. Ik zou niet weten hoe en ik zou niet weten waar naartoe. En de Bijbel zegt, vlucht dan eer gij sterven moet. Er is een vluchtweg. Maar de Heer laat ook aan Israël weten, er is een weg, er is een vluchtroute. Kom dan terug. Maar dat doet niets af aan het feit dat zij, de twee stammen, de Heere vaarwel hebben gezegd. Gods genade gaat altijd verder. God zoekt altijd een nieuwe weg. Altijd iets nieuws. Dat bedoel ik ook aan te geven met Exodus 21. Altijd iets nieuws. Nu terug naar de situatie van toen. De Heere heeft zijn stad Jeruzalem prijsgegeven. De Heere heeft het oordeel over Jeruzalem in de handen gelegd van volkeren van het Midden-Oosten. En die hebben naar hun wreedheid gehandeld. Die hebben alles kapot gemaakt. Die hebben alles tot nul gereduceerd. Die prachtige tempel. O Holiba, mijn tent is in haar. Die prachtige tempel is verwoest. Nebukadnezar heeft alles kapot geslagen. Die hebben naar hun oordeel gehandeld. Natuurlijk had u al lang de vraag, kan de Heer dat dan toestaan? dat zijn huis, dat zijn heiligdom,
dat het prachtige van hem door volkeren wordt kapot gegooid,
kan hij dat dan aanzien? Nou, hier heb je het antwoord. De Heer heeft het oordeel over Jeruzalem in de handen van de volkeren gelegd. Heel concreet. Die had er ook een appeltje te schillen met Jeruzalem.
Want als die een appeltje te schillen hadden met Jeruzalem, had de Heer een hele mand vol appels te schillen met Jeruzalem.
Dat zit erachter. Nu kunnen we naar deze dingen kijken en zeggen, ja, dit krijg ik nu wel een beetje op een rij, dit komt wel over, dit gaat wel. Maar ik wil het ook zo graag in onze eigen levens leggen. Het is niet alleen een stukje geschiedenis, een stukje profetisch gebeuren, waarbij de profetie natuurlijk vooral te maken heeft met het herstel, met het terugkeren, met het opnieuw bouwen van die tempel. En u en ik weten al lang dat de brandhaard van de hele wereld datzelfde tempelplein is wat ooit die tempel heeft gestaan. Nu staan die twee islamitische heiligdommen daar. En iedereen is helemaal in paniek. Als je daar één vinger naar uitsteekt, dan is dat een soort lont in het kruidvat. Zo ligt dat nu heel gevoelig. Dat blijkt iedere keer buitengewoon gevoelig te zijn, nog steeds. Soms mag je een bezoekje brengen, soms mag dat niet. Soms mag je door die tunnel een beetje lopen aan de rand van gebeuren van die klaagmuur, zal ik maar zeggen, maar die westelijke steunmuur lopen. En soms mag dat ook niet. Het is heel explosief. Iedereen voelt dat daar, laat ik maar zeggen, het kruidvat van de hele wereld is. Ik bedoel dus niet de drogist, maar ik bedoel dus echt de moeite van echt elke narigheid. Daar gaat het gebeuren. Daar is het destijds gebeurd, maar de Heer gaat herstellen, want daar komt een nieuwe tempel. Daar gaat het echt gebeuren. Ik ben er diep van overtuigd dat de Heer daar zijn heiligdom opnieuw laat bouwen. Dus het is niet het definitieve, het is hier nadrukkelijk wegnemen van de fakkel, het wegnemen van het getuigenis van God op aarde.
Zou God dat ook in de gemeente willen of moeten doen?
Antwoord ja.
Als bijvoorbeeld, ik noemde u al de 7 gemeenten in Openbaring 2 en 3, maar als in Efeze die eerste gemeente, de eerste liefde wordt verlaten, wat zegt de Heer dan? Bekeert u. En als u dat niet doet, dan zal ik de kandelaar bij u wegnemen. Dat is precies hetzelfde. En dat is gebeurd.
Velen van u hebben waarschijnlijk wel eens een bezoekje gebracht aan Turkije. Hebben daar rondgestapt. Hebben Efeze gezien.
Nou, kom misschien nog. Ik zie een paar schudden. Maar daar hadden we geen geld voor. Ik snap het. Maar dat is één complete ruïne. Het is een hele oude stad. Het is een museumplek. Hele bijzondere opgravingen daar. Ja, het is allemaal super daar. Maar er is niks meer over, hè?
De Heer Jezus zei van een stad in het land Galilea, Capernaum, gij die tot de hemel toe verhoogd zijt, tot de Hades zult u worden neergeworpen. Alles zal verwoest worden. Ik was 3 dagen geleden in Capernaum. Het zijn alleen maar ruïnes, is niets meer.
Ja, het bordje, de Town of Jesus, klinkt heel mooi.
Want het zijn alleen maar ruïnes. Efeze, alleen maar ruïnes.
Alle anderen, Colosse, ruïnes, Laodicea, het is allemaal over.
En Colosse kun je niet eens zien, er zit nog onder een hoop aarde verstopt.
Ik wil zo graag zeggen dat de Heer het getuigenis kan wegnemen. Dat hij de kandelaar kan wegnemen. Dat gebeurt hier in Ezechiël 23. En hij gebruikt daar volkeren voor die een oordeel uitvoeren. Zijn oordeel. Bent u een getuigenis van de Heer Jezus op aarde? Zijn wij dat? Hebben wij misschien ook de kerkgeschiedenis kennend, zal ik het anders zeggen, de taal van vanavond, Ohola is weg. En we hebben het allemaal meegekregen. Het grootste deel van wat ooit christelijk Nederland was, is al lang vertrokken. Is al lang weggevoerd. Bestaat al niet meer. Hebben al niks meer. Ja, je hoort het nog wel eens. Ja, vroeger bij ons in het jaar. Ja, we waren wel christelijk. En mijn vader bad nog wel. Maar dat is het lang voorbij. En het schijnt bijna een soort scheldnaam te zijn als je zegt dat je van Calvinistische huizen bent. Alsof je daar een virus van opgedaan hebt waar je nu nog steeds last van hebt. Zo ongeveer gaat het. Maar dat is al lang weg. En de gemeente van vandaag weten wat er met de gemeente van toen is gebeurd. Weten wat er met het getuigenis van God op aarde plaats heeft gevonden. En doen ze het dan beter? Zijn ze dan gewaarschuwd? Helemaal niet.
Ze doen het nog erger.
Het is heel, heel bijzonder dat je deze geschiedenis van Ezechiël 23 in je eigen situatie mag plaatsen. Om erachter te komen wat er eigenlijk gaande is. Wat er gebeurt. Dit geeft licht op de huidige situatie. Je ziet dat het merendeel van wat christelijk Nederland is al lang weg is. Die spreken ook niet meer over christelijk. Dat hebben ze gehaat. En toen kwam er een nieuwe generatie. Een nieuw getuigenis. Ook nieuw elan. En je zou zeggen, die doen het beter, want die weten van de geschiedenis. Nee. Die nieuwe generatie, die hebben allerlei afgoden binnengehaald. Zal ik ze eens noemen, een paar... Evolutie. Oh, bedoel je dat? Ja, dat bedoel ik, ja. Bijbelkritiek. New Age. En je mag nog wel een paar noemen.
Ze hebben ze allemaal binnengehaald.
En ze hebben de theologie van God is dood omarmd. Maar daar waren ze op een bepaald moment ook op uitgekeken. Die hebben ze weer losgelaten. Zoals Oholiba bepaalde relaties haat en die weer stopte. En nu is het, reïncarnatie. Dat is het wel ongeveer, ja. Ja, zo moet je het ongeveer zien. Dus, God is dood, dat hebben ze een poos omarmd, dat hebben ze binnengehaald, dat hebben ze geïntroduceerd, dat hebben ze over gepreekt, dat hebben ze gewoon beleefd. En ze hebben tegen iedereen gezegd, ja, leven na dit leven, nee. Dat is voorbij. Is echt gezegd. Niet één keer, niet twee keer. Maar talloze keren. Met boekenkasten vol. En de gemeente is er door murmen geslagen. En van slag geraakt. Maar nu, dat is weer over. We krijgen een nieuwe. Nog een keer. Ja, nee, met de dood afgelopen. Dat is natuurlijk niet waar. Nee, je leeft wel door. Hè? Vroeger was het al in je getuigenis. Ik bedoel... Wat je ooit gezegd zou hebben, dat zou dan nog een keer herhaald worden door de volgende generatie. Dan leefde je verder. Er werd nog over je gepraat of zo. Dat,